Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Nou, het was gewoon heel leuk. Ik stond vanmorgen een poosje in de hal, maar we hebben heel veel bezoek vanmorgen. Dus dat is heel leuk. Ik denk dat het meer bezoek is onderhand dan dat we van onszelf te zijn. Maar dat vinden we heel fijn. Hoe meer mensen er zijn, hoe beter het is natuurlijk. Dus allemaal heel hartelijk welkom. Er zijn nog wat mensen die eigenlijk bij het zoeklicht zijn. Die zijn vandaag voor het laatst, want die gaan in Amersfoort naar een gebouw. Dus die zien we voorlopig niet terug. Maar ik heb al gezegd, jullie kunnen ook gewoon met z'n allen hier naartoe komen. Dus ja. Zeg je? Dat past niet. Nou, dat gaan we dan wel regelen dat het wel past. Maar allemaal heel hartelijk welkom in elk geval in deze dienst. Hartelijk welkom dus aan Aart Haverkamp, die zal voorgaan. En hartelijk welkom aan de mensen van Kerkomroep. We hebben een paar afkondigingen. De collecte is bij het lied Na het Kindermoment. De eerste is voor de gemeente en de tweede voor Wycliffe Bijbelvertalers. Er waren net al mensen die zeiden, ja, we zijn het niet gewend meer om collecte te houden. Er waren dus gasten dan, hè. Als je niet geeft, allemaal ook helemaal goed. Iedereen is met of zonder geld heel hartelijk welkom. Ja. Ja. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in dienst waarin dominee Kees Tafleu uit Veenendaal zal voorgaan. Dinsdagavond om 19:45 is er kringavond bij Winnie Butt, Jabolaan 31 in Barneveld. We gaan het hebben over psalm 103, dat is een mooie lofpsalm, dus allemaal ook hartelijk welkom. De ledenvergadering houden we meestal in maart, maar door allerlei omstandigheden hebben we nu besloten om die op 14 april te houden. Dus dinsdag 14 april, u krijgt er van de week ook nog een mailtje over. We houden weer een gezelligheidsgezocht op zaterdagmiddag 28 maart om 16:30. Dus 28 maart 16:30 voor wie daarheen willen. En dan vragen we jullie voorbeden voor Vincent Stafleu. Hij heeft epileptische aanvallen gehad, 2 of zo geloof ik. Zij is naar de dokter gegaan en ze hebben een hersentumor vastgesteld. Hij had vocht in de hersenen en hij gaat geopereerd worden. Dat kan dus wel gelukkig, maar het zit bij zijn spraakcentrum. Dus het is een beetje link ook natuurlijk. Het is sowieso link, maar dat is ook wel spannend. Maar daar gaan we straks voor bidden en ja, ook graag persoonlijk leg ze bij onze vader neer. Vincent en Kees en Maya gewoon. Hij heeft ook nog een broer, weet ik even niet hoe die heet, weet je? Ja. Hoe? Oh, Jonathan. Ja, ook nog een Jonathan. Ja. Goed, dan gaan we even over tot het gewone. Het is na de koffie, of na de dienst is de koffie en thee. Allemaal hartelijk welkom. Er is een koekje bij, ook altijd lekker. Dus kom ook allemaal gezellig bij de koffie. En dan we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 288, heft je hoofd omhoog. Opwekking 217, o welk een wondere verlossing. Daarna gaan we voor zover mogelijk staan en dan zingen we Johan de Heer 200, o welke macht heeft uw liefde. Vers 1 en 2 voor votum en groet en vers 3 en 4 erna. Dan wensen we jullie allemaal een gezegende dienst.
Thank you. Ook in dit samen zijn van morgen, geliefde broeders en zusters, verwachten wij onze hulp van hem die was, van hem die is en die naar de schrift zegt dat hij ook heel spoedig weerkomt. Genade zij u allen en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus in en door de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zingen ook nog het derde en het vierde couplet van Johannes de Heer nummer 200. U zitten. Fijn om u, broeders en zusters, vanmorgen met het woord van God te mogen dienen. En ik stel voor dat we verder gaan, de eerst naar de troon van Gods genade gaan om voorbeden te doen en om te bidden voor de leiding van de Heilige Geest als het woord straks open gaat. Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle hemelse Vader, dat ene zinnetje, dat raakte me zojuist. Namelijk dat er in deze rusteloze wereld en in deze rusteloze tijd alleen maar rust te vinden is bij u. Er is een heel oud lied wat ook zegt, daar is een plaats van ware rust dicht bij het hart van God. En door uw woord en door uw geest kunnen we die verbinding maken en mogen we dat ook weten, dat dat werkelijkheid is, als ons hart en ons leven aan u is gegeven. Dat er een moment in ons leven is geweest dat we tot het besef kwamen, ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, dat kocht mij. En omdat ik dat geloof, dat hij ook voor mij aan het kruis op Golgotha is gestorven, waar we in deze lijdenstijd weer in het bijzonder bij stilstaan, dan geldt dat ook voor mij. En dan mag ik weten dat ik door genade een kind van God ben. Dank u wel dat u ons vanmorgen hier brengt. Om zo samen u de lof en de dankzegging en de eer van ons leven te brengen. U hebt ons in de afgelopen week gespaard en bewaard voor uzelf. Maar ook voor allen die ons lief en dierbaar waren. En we bidden u, wilt u geven als straks het woord open gaat. Dat we ook op een hele bijzondere wijze zullen ervaren hoe intens lief u al uw schepselen hebt. En hoe groot en hoe dierbaar het verlangen in uw hart is, dat wij door genade mogen weten een koninklijk kind te zijn. Door de Vader bemind. En dan zegt uw woord zo prachtig, dan rust uw oog zo teder op ons. Niet langer veroordelend. Vader, wat een genade. En we mogen daar in deze lijdensweken weer bij stilstaan, op weg naar Goede Vrijdag en naar Pasen. Eigenlijk raken we daar nooit over uitgedacht, want als we vanmorgen aan de hand van drie versen uit Psalm 27 willen nadenken, dan blijkt uit één heel klein diertje, wat u in de schepping hebt gelegd, is zo fenomenaal. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. En dat dat allemaal al heen wijst naar het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, maakt het des te wonderbaarlijker. En u kent ons hart, u kent ons leven. U weet wat we nodig hebben in deze rusteloze tijd. Dank u wel dat we vanmorgen ook verbonden zijn met mensen hier in de regio, die door omstandigheden niet meer naar de gemeente kunnen en thuis naar ons luisteren. Wilt u ze zegenen? U zegt zo nadrukkelijk in uw woord, ik weet waar u woont. Dus dan weet u ook wat wij nodig hebben en wat zij nodig hebben naar geest, ziel en lichaam. En dan zien we er verwachtingsvol naar uit vanmorgen, wat wij uit uw trouwe vaderhand mogen ontvangen, opdat ons leven nog meer en nog dieper afgestemd wordt op een heerlijk getuigenis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Glorie daarom voor uw naam. Amen. Ik wil onze broeder naar voren vragen om even een en ander te zeggen van het kindermoment. Moet ik zeggen, het paasproject.
Bijna. Ja, hij doet het. Nou, net als andere weken, het is de vierde week dat we in zijn gegaan. Dan hebben we dus nummer vier, en dan gaat Abe weer opplakken. Toch? Abe, ja. Oké. En er is een kinderlied bij ook. En we zijn dan zover dat we dan verder gaan.
Sorry.
Dus echt veel heb ik niet te vertellen, maar het gaat erom dat de sticker weer opgeplakt wordt. Zeg maar.
Welk verhaal?
Oh, het gaat over dat Jezus inderdaad bij berg verraden wordt, zeg maar, en opgehaald. Ja, de berg Olijfbergen, meis. In de tuin. Ja.
Vroeger zong ik met de kinderen altijd, het is middernacht en in de hof. Prachtig al oud lied. Veel sterkte met elkaar samen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven af te zonderen voor de aangekondigde twee doelen. En daarna zingen we met elkaar het lied Jezus leven van mijn leven. Welk nummer is dat, hè Bas? Oh, het heeft geen nummer. Nou. Oké. Maar het zal ongetwijfeld bij velen van u bekend zijn. Geliefde broeders en zusters, beste luisteraars. Als ik vroeger dit lied zong, dacht ik wel eens duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer, is dat niet een beetje veel? Dat is nogal wat. Maar naarmate ik ouder ben geworden, ontdek ik dat hoe meer je in de Bijbel leest en tot de ontdekking komt wat de Heer Jezus Christus persoonlijk voor jou aan dat kruis op Golgotha heeft gedaan, dan wordt hij, als het goed is, alleen maar groter voor je in de praktijk van het leven. En ik ben in de afgelopen periode aangelopen tegen een heel bijzonder Bijbelvers. En dat vinden we in Psalm 22. Ik wil daar graag van lezen, de versen 7, 8 en 9. Maar voordat ik dat ga doen, bent u in de gelegenheid om het even op te zoeken, wil ik u even vertellen dat Psalm 22, Psalm 23 en Psalm 24 eigenlijk bij elkaar horen. Die drie psalmen worden ook wel genoemd de herderspsalmen. En in Psalm 22 lezen we wat de Heer Jezus voor ons aan het kruis op Golgotha heeft gedaan. Psalm 23, dat vertelt ons wat hij in de praktijk van ons dagelijks leven voor ons wil betekenen. En Psalm 24 laat zien dat hij als de opperherder straks ook nog weer terug gaat komen. Drie psalmen die in de lijdenstijd de moeite waard zijn om te lezen. En dat begint dan met Psalm 22. En ik lees die psalm niet in zijn geheel, maar ik wil mij richten op het begin van Psalm 7 in de woordverkondiging. Want daar valt onvoorstelbaar veel over te zeggen. Ik lees in Psalm 22 vers 7, 8 en 9 dit in de Bijbel. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Allen die mij zien, bespotten mij. Zij trekken de lippen op, zij schudden het hoofd en zeggen: hij heeft zijn zaak aan de Heere toevertrouwd. Laat die hem bevrijden, laat die hem redden als hij hem genegen is. Het thema van morgen voor de woordverkondiging luidt: ik ben een worm en geen man. Nou, deze woorden hebben we zojuist gelezen in Psalm 22 vers 7. En deze woorden betrekte de Heere Jezus Christus op zichzelf toen hij aan het kruis van Golgotha hing. En daar in die hele diepe Godverlatenheid op Golgotha heeft hij uitgeroepen wat we aan het begin van deze psalm vinden. Vers 2 zegt: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik hoop dat u de komende week deze psalm eens heel rustig voor uzelf gaat doorlezen. Dan zult u ontdekken dat in de versen 1 tot en met 21... eigenlijk de Heer Jezus zichtbaar wordt op Golgotha. En in de verse daarna spreekt dat over wat ons, wie weet hoe spoedig, al te wachten staat, namelijk de komst van die opperherder om ons mee te nemen naar zijn hemelse heerlijkheid. Dus heel deze psalm van David gaat eigenlijk over een situatie die we niet kennen in het leven van David, maar is valt te betrekken op de Heer Jezus Christus. En dat verwacht je misschien niet van een koning. Maar als we de Bijbel goed lezen en we luisteren naar de toespraken die Petrus heeft gehouden op de Pinksterdag, dan zegt hij in Handelingen 2 vers 30... dat David niet alleen maar een koning is geweest, maar ook een profeet is geweest. Dus net zoals Jesaja de komst van de Heer Jezus heeft aangekondigd, heeft dus David in deze psalm, deze messiaanse psalm, ons laten zien wat de overeenkomsten zijn tussen de situatie die hij doormaakt, maar dat alles met betrekking op wat de Heer Jezus Christus voor u en voor mij aan dat kruis op Golgotha zou volbrengen. En dan moet ik er iets bij zeggen. Er is iets heel bijzonders aan de hand met deze psalm. En weet je wat dat is? David voorspelt zo'n 1000 jaar van tevoren al dat de Heer Jezus aan het kruis op Golgotha gaat sterven. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, dat was in zijn tijd niet bekend. De kruisdood is pas ingevoerd in de tijd van de Romeinen. Dus dat geeft al aan hoe bijzonder deze psalm in elkaar zit. Nou zijn we deze psalm schriftlezing begonnen met deze opmerkelijke woorden. Ik ben een worm en geen man. In de christelijke symboliek wordt de tola-worm, zo staat dat in het Hebreeuws in de grondtekst, ook wel karmozijnworm genoemd. En dat woordje karmozijn, dat zegt de meeste van u al wel iets. En het wordt dus gezien als een buitengewoon diepgaand beeld van het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. En die interpretatie die is dus gebaseerd op Psalm 22, vers 7, waarvan de lijdende Messias gezegd wordt: ik ben een worm en geen man. Nou, als wij het woordje worm gebruiken, en in de Bijbel komt dat vaak voor, de term worm wordt gebruikt om de diepe vernedering die de Heer Jezus heeft ondergaan en de machteloosheid aan het kruis te beschrijven. En ook tevens het gebrek aan elke vorm van menselijke waardigheid. U bent ongetwijfeld in de natuur wel eens een worm tegengekomen. Misschien hebt u er per ongeluk wel eens op getrapt. Een worm bestaat alleen maar uit vlees en hij zal geen enkele weerstand bieden. Hij laat je doen met wat je wilt. En dan kun je hem verpletteren, per ongeluk of moedwillig. Maar dat geeft aan een beeld van onvoorstelbaar diepe verbrokenheid. En dat nu, broeders en zusters, beste luisteraars, dat is nu wat de Heer Jezus voor u en voor mij aan het kruis op Golgotha heeft gedaan. Dan weet ik niet hoe dat kleine korte zinnetje u in de oren klinkt. Ik ben een worm en geen mens. Zeg nou zelf, als je dat zo het eerste oog hoort, dat klinkt toch een beetje oneerbiedig. Maar de uitspraak is wel degelijk zeer bijbels. Want in dat prachtige hoofdstuk in het Evangelie in het Oude Testament, in Jesaja 53 vers 3, wordt dit van de Heer Jezus gezegd. Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht en door ons verguisd en geminacht. Nu is het zo dat dat Hebreeuwse woordje voor worm in de praktijk verwijst naar een heel klein diertje waaruit een hele diepe rode kleurstof werd gewonnen, die men onder andere, weten we, in de Bijbel gebruikt werd bij de kledingstukken van de tabernakel, maar ook terug te vinden is in de priestergewaden. Als je het mannetje en het vrouwtje bestudeert, zie je een opmerkelijk verschil. Het mannetje heeft vleugels en vliegt in het rond. Maar het vrouwtje heeft geen vleugels. Ze is eigenlijk meer een schubbeninsect. Ze lijkt meer op een made en ze kan absoluut ook niet vliegen. En in Israël en in het Midden-Oosten zie je ze vaak gehecht aan takken van specifieke eikensoorten. De kermiseik en dus niet de kermiseik, maar de kermuseik, dat is een heel verschil. En de steeneik. En als je die vroeger vond, dan had dat eigenlijk voor jou de waarde als van goud. Omdat die diertjes, als ze gestorven waren van oudsher, geschikt waren voor het geven van kleur en waarde aan stoffen. Vooral dure stoffen. Nou wil ik me vanmorgen in het bijzonder bezighouden met dat vrouwtje wat nader te bestuderen. Want als nu de tijd gekomen is voor dat vrouwtje om haar jongen voor te brengen, dan gaat ze iets heel bijzonders doen. Dan hecht ze zich vast op een tak of op de stam van zo'n kermiseik. En dan maakt ze zich zo stevig vast dat ze er ook niet meer van af te krijgen is. Dus ze zal uit zichzelf daarna ook nooit meer pogingen ondernemen om zich daarvan los te maken. Het is een heel vrijwillig offer wat ze gaat brengen om haar jongen voort te brengen. En dat doet ze op een hele bijzondere, beschermende manier. Want ze bouwt tegelijkertijd, als ze zich vasthecht aan zo'n tak of aan de stam, en als het ware een groot beschermend schild om zich heen, zodat de eitjes die ze gaat leggen heel rustig hun weg kunnen vinden in het leven en zo langzaam maar zeker uit kunnen groeien tot hele kleine larven. Op zich is dat al heel bijzonder. Dat ze niet door de vogels kunnen worden opgepikt, want die pikken met hun snavel niet door die harde kap die ze om zich heen heeft gemaakt, heen. En zo worden die eitjes dus onder haar lichaam en onder die bedekking, die bedekkende kap, beschermd totdat ze gaan uitkomen en in staat zijn om zichzelf verder te ontwikkelen. Dus na verloop van enige tijd komen die eitjes uit en dan worden het larven. En als u nou eventjes met mij mee hebt gedacht, dan denkt u nu misschien, maar als je moeder zo'n beschermende kap over je heen heeft gebouwd, hoe kom je dan nog aan voedsel? Want dat heb je toch nodig om van ei en larven te worden? Je hebt toch voeding nodig om te groeien? Nou, het klinkt misschien wat luguber wat ik nu ga zeggen, maar langzaam maar zeker eten ze de moeder op. Dus zolang de jongen nog bij de moeder blijven, voeden ze zich met haar lichaam. En na 3 dagen sterft de moeder, waarbij haar lichaam een soort van rood vocht, karmozijnrood vocht afscheidt, dat haar jongen voor de rest van hun leven rood kleurt. Toen ik dat voor het eerst las in een Bijbelverklaring, toen dacht ik, wat een bijzonder verhaal is dit. Wat een zelfopoffering voor die moederworm, die heel haar leven overgeeft om jongen voor te bereiden. En tegelijkertijd kom je er dan ook niet los van om te denken aan die schitterende heenwijzing die God in dit hele kleine stukje natuur heeft gelegd naar onze Heer Jezus Christus. Die ook zijn leven vrijwillig gaf om u en mij te redden voor de eeuwigheid. De karmozijnworm, hebben we net gehoord, die bevestigde zich aan het hout. Waarom? Om daar sterven nieuw leven voort te brengen. En net als de worm, die na haar dood jongen voortbrengt, staat de dood van de Heer Jezus Christus, die we gedenken, ook met de kinderen, symbool voor het geven van eeuwig leven aan de gelovigen. Ik las bij een van de Bijbeluitleggers een verwijzing naar het al eerder genoemde Jesaja 53. En in dit geval niet vers 3, maar vers 10. En ik lees dat even uit het boek. Ik gebruik dat vaak ernaast, omdat dat zo nadrukkelijk aangeeft wat exact de inhoud is, bijbels gezien, van zo'n schriftgedeelte. En dan staat er in Jesaja 53, vers 10, in het boek dit. Het was de bedoeling van de Heere dat hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. En dan komt het. Wanneer hij zijn leven heeft geofferd voor de zonde, en wat staat er dan? Zal hij talloze nakomelingen krijgen. Vele erfgenamen. Nou, als je in het begin van de Petrusbrief leest, dan zie je dus ook, als je tot geloof gekomen bent in de Heer Jezus Christus, dat je een erfgenaam geworden bent van die hemelse heerlijkheid die ons wacht. En dan staat erachter, hij zal lang leven en Gods voornemen zal bij hem in goede handen zijn. Laten we nog even terugkeren naar die moederworm, want het verhaal is nog niet helemaal af. Als nou de jonge wormpjes zo'n 3 dagen voor zichzelf hebben kunnen zorgen door van het lichaam van hun moeder te eten, dan sterft de moeder. En op datzelfde moment dat ze sterft, lekt er dus die scharlakenrode kleurstof, vloeistof, die het hout waaraan ze bevestigd is, en ook de jonge wormpjes kleurt voor de rest van haar leven, van hun leven. En na het sterven van de moeder verliest haar lichaam de scharlakenkleur en verandert ze heel wonderbaarlijk in een soort van witte was, die dan als sneeuw op de grond valt. En het hoofd en de staart worden als het ware samengetrokken, waardoor de vorm van een hart ontstaat. Als je dat nou even rustig op je in laat werken, dan denk je toch aan de Zoon van God, die 3 dagen na zijn sterven is opgestaan en een verheerlijk lichaam heeft ontvangen. En met dat verheerlijkte lichaam verscheen hij op zomaar opeens, zonder een deur open te doen of een raam open te doen, dat hadden ze waarschijnlijk ook helemaal niet, in hun midden. Op de berg van de verheerlijking mochten Petrus en Johannes en Jacobus al zien hoe dat onvergankelijke lichaam van de Heer Jezus eruit zou gaan zien voor dat komende koninkrijk. Want in Marcus 9 lezen we dan dat bij die verheerlijking op de berg ook Mozes en Elia aanwezig zijn. Heel bijzonder dat ze die zonder hen ooit eerder gezien te hebben gelijk ook herkennen. Maar dan gaat het me om wat er in Marcus 9 vers 3 staat. Dan zien ze opeens dat de Heer Jezus Christus voor hun aangezicht verandert. En dan staat er in vers 3 van Marcus 9... zijn kleren werden blinkend, zeer wit. Als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. Nou, we kennen alle soorten wit, hè. We spreken zelfs over gebroken wit. En ja, noem maar op. Maar vroeger had ik thuis een klein hondje, een Malteser leeuwtje. Was best een grappig gezicht, ik als grote kerel aan het wandelen met zo'n klein hondje. Een van mijn collega's die zag dat en die zei, daar stap ik even voor van de fiets. Wat een bijzondere vertoning, zo'n grote kerel en dan zo'n klein hondje. Maar als mijn vrouw dat hondje in de tobbe had gedaan, in de badkuip, oh, dan zag ze er zo prachtig uit. En dan zeiden wij altijd, Wij hebben het mooiste witte hondje van heel Ermelo en omstreek. Totdat ik voor het eerst met dat hondje ging wandelen in de sneeuw. En toen dacht ik, wat een grijze mormel loopt daar toch naast mij. Begrijpt u waarom er een lied is? Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. Bereidt u voor Gods komst? Zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw. Zo wit als geen wolbewerker ze op aarde kan maken. Nou zeg nou zelf, is dit wonderbaarlijke stukje natuur geen prachtig beeld van de heiland die zich aan het kruis heeft overgegeven uit liefde om u en mij tot zijn kinderen te maken. Die zich vrijwillig liet hechten aan dat kruishout om zondaren het leven te geven en na 3 dagen is opgestaan. Dat was wel heel belangrijk, dat de Heer Jezus na 3 dagen is opgestaan. Wij vinden het heel gewoon dat we na Goede Vrijdag, dat we dan 3 dagen later Pasen vieren. Maar stelt u nou eens voor, hè, dat er van Pasen in de Bijbel helemaal geen sprake is geweest. Dan weten wij vanaf dat moment 1 ding heel zeker. De Heer Jezus stierf voor ons, voor u en voor mij aan het kruis op Golgotha. Maar dan waren we in ons geloofsleven wel met een bange vraag blijven zitten. En die bange vraag is deze. Heeft God de Vader nou dat offer van zijn zoon wel geaccepteerd als het enige zaligmakende offer waardoor u en ik tot geloof kunnen komen in de Heer Jezus? Daarom moest het Pasen worden. En wat zingen we met Pasen? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En zo eenvoudig is geloven. En wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood. Maar dan moet je wel op Jezus blijven zien. Hè? Wat bijzonder. Nou, dat karmozijnrood, broeders en zusters, dat heeft ons ook nog wel iets te vertellen. Want het symboliseert namelijk op een hele bijzondere manier de diepe permanente vlek van de zonde. En weet je, wat je als mens ook probeert, die kun je niet in eigen kracht verwijderen. Alleen Jezus bloed, zegt de schrift, heeft de kracht om de zondevlekken in uw en in mijn leven zo wit te maken als sneeuw. Dus deze psalm is een prachtige voorafschaduwing van de volkomen overgave van de Heer Jezus Christus aan de heilige wil van zijn Vader. En in het filmpje net werd ook al een beetje gerefereerd aan het feit dat hij daar in die hof van Gethsemane gebeden heeft, Vader, als het mogelijk is, deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil geschieden, maar die van u. Als ik avondmaal mag vieren in de gemeente, dan houd ik ervan om daar een prachtig lied bij te zingen uit de bundel Opwekking. Als ik het goed uit mijn hoofd zeg, is het 318, maar het kan een ander nummer zijn, het kan ook 316 zijn, maar het zit in die richting. En dan zingen we in dat lied, Heer, uw bloed, dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed, dat nam de plaats in het offer dat u bracht. En dan staat er zo prachtig. En broeders en zussen, zo ziet God ons. En u was mij witter dan sneeuw. Dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam, voor mij geslacht. Broeder Dirk Jansen zei onlangs hier in een Bijbelstudie, die we 1 keer in de maand zo op donderdagavond hier houden. Vergeet in je leven nooit God te danken voor die prachtige tekst die er staat in de Colossensebrief. En hij is op dit moment bezig met ons die Colossenzenbrief te bespreken. En hij wees toen heel bijzonder op vers... Even kijken. Op Colossenzen 2 vers 9. Daar staat deze prachtige... zijn prachtige woorden. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. In wie? In de Heer Jezus. En wat staat er dan in vers 10? En u, en ik hoop dat dat van ganser harte voor u geldt, als kind van God dus, want dat is de eis, en u bent volmaakt geworden in hem, die het hoofd is van iedere overheid en macht. Als u nou vanavond, voordat u gaat slapen, voor de spiegel staat. Durft u dan tegen die spiegel, dat beeld wat u ziet. Vader in de hemel, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Want u ziet mij als volmaakt. Ja, zegt u, zo voel ik me niet altijd. Ik ook niet. Maar het gaat er niet om wat ik voel. Het gaat er om wat ik geloof. Want als God nu naar u en naar mij kijkt, als wij als gelovigen, weet u wie hij dan ziet? Zijn geliefde zoon, de Heer Jezus. En die zegt, Abba, Vader, voor aard ben ik ook aan het kruis van Golgotha gestorven. Hij heeft zijn hart, hij heeft zijn leven aan mij toevertrouwd. Dus broeders, zusters, zoals de larven overdekt werden met de rode kleurstof, zo wil de Heer Jezus Christus ons wassen door zijn bloed. Eigenlijk zegt hij vanaf het kruis, die worm, dat ben ik voor u tot uw behoud. Met andere woorden, de Heer Jezus heeft daar de plek ingenomen voor u en voor mij. Ik moet wel eens denken aan die moordenaar die in afwachting tot van de kruisdood verwachtte dat elk moment iemand bij de deur zou komen om het slot eraf te halen en hem mee zou nemen naar Golgotha om gekruisigd te worden. En inderdaad werd er aan die deur gerommeld en de deur werd opengedaan. En in plaats van dat ze hem boeiden en knevelden om mee te nemen, zei degene die kwam, je mag gaan en staan wie je wilt. Er is over mij toch de doodspraak uitgesproken. Je mag gaan en staan waar je wilt. Je bent vrij. Maar hoe kan ik nou vrij zijn? Nou, dat kan omdat er op Golgotha iemand is die jouw plaats aan het kruis gaat overnemen. En dat is de Heer Jezus Christus. De Bijbel vertelt ons niet wat er met die moordenaar is gebeurd. Met die Barabbas. Dus het werk Barabbas betekent zoon van een vader. En wie nam zijn plek in? De zoon van de vader. Vindt u niet, broeders en zusters, dat het hele kleine diertje getuigt van het geweldige wonder van Gods genade en liefde in en door de Heer Jezus Christus. Nu is er met die verfstof, scharlaken, nog iets bijzonders aan de hand. Als zij eenmaal verwerkt is, dan blijft ze namelijk onuitwisbaar. Ik krijg wel eens van mijn vrouw de opdracht om goed te kijken waar ik mee bezig ben, want ik mag vooral geen vlekken maken. En als dat toch gebeurt, dan zegt ze, wat heb je nou weer gedaan? Die vlek is er zo moeilijk uit te krijgen. En dat is met bepaalde vlekken zo. Nou ja, tegenwoordig krijg je zoveel folders in de deur dat de hele wereld schijnt vol te liggen met vlekverwijderaars. Maar scharlaken kun je nooit meer verwijderen. Er is geen enkele staat in stof in staat om die scharlakenkleur te reinigen. Kijk, en daarom begint het evangelie van het Oude Testament, Jesaja 1, vers 18, met deze tekst. Een prachtige oproep om onze zonden te laten wassen. Want wat staat er in Jesaja 1, vers 18? Kom toch! Zie hoe uitnodigend het woord van God altijd is. En die wil, die komen. En nemen het water om, niet. Nou, u hoeft hier niet te betalen voor de dienst. Geen collecte mag vrij zijn. Dat is helemaal vrij. Kom toch en laat ons tezamen richten, zegt de Heer. En wat staat er dan? Oh, u kent die tekst denk ik wel. Al waren uw zonden als scharlaken. Dus onuitwisbaar. Zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn. Zij zullen worden als witte wol. Dan kan niemand van ons zichzelf of een ander reinigen van zonde. En er is ook geen enkel middel waardoor een mens gereinigd kan worden van zijn ongerechtigheid. Oh, dat proberen we soms wel. Maar voordat we het weten, maken we voor de zoveelste keer weer dezelfde fout of doen we dezelfde zonde. Kortom, als zit u hier vanmorgen en ziet alles er zo keurig netjes schoon uit aan de buitenkant, schoon en verzorgd, dan nog blijft elke zonde die leeft in ons hart als gelovige voor God zichtbaar. Want hij ziet het hart aan. Niets is verborgen voor het oog van de Almachtige. En dat werkt zo bevrijdend. Als je dan ook die prachtige teksten Colossenzen 2 in gedachten neemt. Ik vond het zo mooi dat we daar vanmorgen mee begonnen. Hef je hoofd omhoog. Het gaat erom wat God van jou zegt, wat God van jou denkt in en door de Heer Jezus Christus. Dus door zijn verzoenend lijden en sterven zijn het lam van God en wij als zijn lammeren nu één geworden. Er is een prachtig boek van evangelist Georg Steinberger, dat heet Het Lam op de Voet Volgen. Dat is eigenlijk onze opdracht als gelovigen. En hij schreef daarin dit: zijn voetsporen volgend worden lammeren gelijk gemaakt aan het beeld van het lam. En ik hoop dat dat de intentie is waarom u vanmorgen op deze gemeente hebt afgestemd of hier naartoe bent gekomen. Om zijn voetsporen in het leven te volgen, zodat wij gelijk gemaakt worden aan het beeld van het lam. Soms zingen we dat ook in de gemeente. Maak mij een beeld van u. Zo vol van ootmoed, liefde en trouw. En dan schrijft deze broeder dit. Zij lijden even als hij. Smaad, laster, armoede, tegenwerking, liefdeloosheid, vernedering, achteruitzetting en verachting. Dat staat je te wachten als je door genade een kind van God bent. Hoe staat dat soms ook op het bordje? God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Maar er moet nog iets achter. In Christus Jezus. Dan is het compleet. Maar dan zegt hij, dat kun je dus verwachten. En soms tref je dat in je eigen gezin. Of in je eigen familie. Waar je min of meer een beetje bespottend wordt aangekeken, omdat jij gelooft in de Heer Jezus Christus. Maar, zegt Georg Steinberger dan, doch innerlijk genieten wij een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde die alle aardse genoegen ver overtreft. Namelijk de zegen van Gods inwonende geest. Maar ja, Daarvan moet je dus wel dagelijks, en ik hoop dat dat ook de reden is waarom u hier bent, moet u wel dagelijks bij hem aankloppen voor voeding. Die larven, die groeiden door te eten van hun dan nog levende moeder. En Jezus Christus zelf heeft ons aangeraden om dat dagelijks ook van hem te doen in geestelijke zin. Heeft hij niet in Johannes 6 gezegd, ik ben het brood des levens? Heeft hij niet in Johannes 6 gezegd, ik ben het water des levens? Om niet. En dan zegt hij in Johannes 6 vers 55 dit. Want mijn lichaam is het enige echte eten. En mijn bloed is het enige echte drinken. En dan staat er zo prachtig bij. Als jullie van mijn lichaam eten en van mijn bloed drinken, zijn jullie één met mij en ben ik één met jullie. Kijk, daarom mag je eigenlijk ook de roep om aan de tafel van de Heer te gaan niet aan je voorbij laten gaan. In de eerste plaats al, vanwege het feit dat de Heer Jezus zegt, doe dit. Dat is een opdracht. Tot mijn gedachtenis. Dan ga je naar die duizendmaal, o Heer, toe. Nou, tot slot nog dit. Die worm, die beschermde dus op een hele bijzondere manier haar nageslacht. En weet je wat zo fijn is voor u en mij om te mogen weten? Dan doet de Heer Jezus ook op dit moment. Want waar is hij nu? Aan de rechterhand van de Vader. En wat doet hij daar? Daar bidt hij en pleit hij voor zijn kinderen. En dat heeft de Heer Jezus al beloofd en gezegd in dat prachtige moment als hij vlak voor zijn verzoenend lijden en sterven met zijn discipelen in de bovenzaal aanwezig is. En dan op een gegeven moment begint hij te bidden. Een heel hoofdstuk, Johannes 17. Wij noemen dat ook wel het hoge priesterlijk gebed. Dat bidt hij richting zijn Vader. En dan zegt hij in Johannes 17 vers 12 dit. Vader, zolang ik bij hen, dus bij de discipelen was, bewaarde ik hen, die discipelen dus, in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En wat staat er dan? En ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan. Dan de zoon van het verderf, Judas Iscariot, opdat de schrift vervuld werd. Zo feilloos, broeders en zusters, is het woord van God. En in dat prachtige hoofdstuk Johannes 10, waarin de Heer Jezus zegt dat hij de deur is en dat hij de goede herder is, zegt hij heel nadrukkelijk, ik geef jullie het eeuwige leven. En er is niemand die jullie ooit nog uit mijn hand zal kunnen roven. Ik en de Vader zijn één en jullie zijn dus ook in de hand van mijn Vader geborgen. Weet u wat er staat? Er is niemand in staat om ons daaruit te roven. Nou, op het moment dat je tot geloof komt, gaat die rover actief worden in je leven. Want die wil niet dat jij gaat zingen, maak mij een beeld van u. Die wil dat je gaat genieten van de wereld. En datgene wat de wereld je te bieden heeft. Dus hij vecht je continu aan in je denken. En daarom zegt de prachtige brief van de Romeinen, wordt nou hervormd in de vernieuwing van je denken. Tot slot, kun je je voorstellen, broeders en zusters, dat de Heere die onder andere zei, ik ben de goede herder, ook zei, ik ben een worm en geen man. Maar hij is een worm geworden voor u en mij, zodat wij kinderen van God konden worden. Hij moest in de dood worden verpletterd, zodat u en ik in glorie gekleed worden als gevolg van zijn lijden en sterven op Golgotha. Paulus is daar zo van onder de indruk geraakt, dat hij in 2 Korinthe 5 vers 21 dit zegt. Ik lees dat uit de basisbijbel. God heeft alle ongehoorzaamheid van alle mensen, dus ook van u en mij, op Jezus gelegd. En aan het kruis droeg Jezus onze straf. Maar hij zelf is nooit aan God ongehoorzaam geweest. Zo kon hij ons bevrijden van onze ongehoorzaamheid. En daarmee ook van Gods eeuwige straf. Broeders, zusters, zo'n piepklein wormtje bevat een geweldig evangelie. Wat een schitterend beeld van uw en mijn heiland, Jezus Christus, daar stervend aan het kruis houdt. Zijn bloed vergietend, zodat hij u en mij tot glorie kan brengen. En wat staat er dan in Jesaja? Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Laten we daar dan ook naar leven. Want binnenkort, wie weet hoe spoedig al, zullen we hem zien en hem voor eeuwig loven. Wat een wonder, hè. Wat een zegen, hè. Dat onze heiland voor u en mij een worm wilde worden. Zeg nou zelf, dan ga je toch regelmatig vanzelf zingen of neurien. Duizend, duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Maranatha, halleluja. Amen. Laten we dan als amen op de prediking ook dat prachtige lied zingen. Zie de stroom van Jezus' liefde. Laten we beginnen met hem te danken voor wat we vanmorgen mochten horen. En wat hij in het strijdperk van dit leven dagelijks voor ons wil zijn als zon en schild. En dan na mijn gebed neemt Jacques in het over om voorbeden te doen voor situaties binnen de gemeente. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, liefdevolle hemelse Vader, in de eerste plaats worden we gewoon stil van het feit dat u in zo'n klein diertje zoveel evangelie hebt gelegd. En hoe meer we gaan lezen in het Oude Testament, des te meer gaan we ontdekken wat ik op de Bijbelschool mocht leren. Dat elke bladzijde heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Naar zijn liefde die ons zocht. En naar zijn bloed wat ons kocht. Heer, dat schept wel verplichtingen. Want als we opnieuw in deze lijdenstijd, Goede Vrijdag en Pasen, stilstaan bij wat u voor ons hebt gedaan, dan roept ons dat op om getuigenis af te leggen van de levende hoop die in ons is. Daarvoor moeten we niet naar de tv kijken, de krant lezen of naar het nieuws luisteren. Want alles wat we momenteel horen is één grote doffe ellende. En merken we dat deze wereld waarin wij leven, waarin we ons soms beangstigend afvragen, is er nog wel een toekomst straks voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. En misschien zelfs achterkleinkinderen. Maar dank u wel, Heer, dat u zo nadrukkelijk zegt dat onze tijden in uw hand zijn. En achter het lam volgend, mogen wij op weg gaan naar een eindeloze hoop die al ons leed doet verzachten. Heer, en daarom willen we ook, nadat we deze prachtige boodschap mochten beluisteren, hen voor de troon van uw genade neerleggen, die het op dit moment moeilijk hebben. Misschien geestelijk, misschien lichamelijk, misschien zelfs beide facetten, omdat het ook vaak samen gaat. En ik bid u of we de volgende namen en de volgende zaken voor de troon van uw genade mogen neerleggen in Jezus' naam.
Ja, Heer, en dan wil ik u ook danken dat we vanmorgen zo uw woord mochten horen en dat we in al die dingen mogen zien hoeveel u van ons houdt en hoe u zorgt voor ons. En dan mogen we erop vertrouwen, Heer, dat u in de overwinning ook wilt helpen bij alle dingen die er zijn, ook in de gemeente. En Heer, vanmorgen willen we u allereerst Vincent Stafleu brengen. Heer, het is zo zorgelijk wat er aan de hand is bij hem, maar hij kan gelukkig geopereerd worden en we leggen hem bij u neer, Heer. Wilt u geven dat het allemaal weer goed mag komen? Heer, dat is ook nergens op gebaseerd. Het is allemaal genade, maar we willen u bidden, Heer, of u ook daar een wonder wil doen en genezing wil geven. Wilt u ook zijn bij Kees en Maya en Jonathan die daar omheen staan? Wilt u ze rust geven ook en vertrouwen in u? Heer, ik wil u bidden voor Annelies van Vondel, die veel angsten ook heeft. Wilt u die angsten wegnemen? Wilt u zijn bij Gerrie Leffers, Heer, die heeft een bacteriële infectie in haar voet. Ze is erg verzwakt en ze heeft pijn. Wilt u ook daar de pijn verminderen? Wilt u weer genezing geven, Heer? We willen u ook heel bijzonder bidden voor Moussa en Esther. Voor de situatie daar in Noord-Afrika, hier waar die moslims ook dreigen. Heer, we bidden u om uw bescherming, want als iemand dat kan, dan bent u dat. We hebben dat net gehoord bij die worm die dan zo'n kapje eromheen maakt helemaal. U kunt dat ook voor hen doen en voor hun gemeente, dat er geen vijand bij hen kan komen. Wilt u bij ze zijn, Heer, wilt u zegenen. We bidden u voor alle mensen die verlies gedragen hebben of nog dragen. Wilt u daarbij zijn? Als je ouder wordt, wordt je kringetje kleiner. Dat is ook lastig vaak. Wil u bidden, Heer, voor de vervolgde christenen wereldwijd. Wil u bidden voor de situatie in het Midden-Oosten. We weten niet hoe het verder moet, Heer. We weten niet in hoeverre we zelf er ook bij betrokken gaan zijn. Maar ook dat leggen we allemaal in uw hand. En ook daar hebt u de overwinning. We bidden u ook voor de vrede van Jeruzalem. En dat ook het antisemitisme weer mag afnemen. Wil u bidden, Heer, voor de jaarvergadering die we binnenkort hebben. Wilt u de voorbereidingen ook zegenen? Wilt u daar gewoon aanwezig zijn? En dan wil ik u vanmorgen ook in het bijzonder nog bidden voor de gasten die er allemaal zijn. Fijn, Heer, dat ze gekomen zijn. Wilt u ze ook verder zegenen. Dank u wel dat we dit allemaal zo in uw hand mogen leggen. En dat we het dan zelf los mogen laten, omdat het bij u in goede handen is. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Amen.
Amen. We gaan de dienst afsluiten. En dat doen we met het zingen van het prachtige lied 197 uit de bundel van Johannes de Heer. 1 en 2 en na de zegenbeden 3 en 4. Volle verlossing, Jezus is mijn. Zullen we dat staande gaan doen als het mogelijk is? Dan wil ik u die prachtige tekst meegeven uit Romeinen 15, vers 13. Er staat zoiets moois in. De God nu van de hoop mogen u en mij vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. En mogen daarom de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest, met in ieder van ons zijn en blijven, tot het moment daar is dat we hem zullen zien, gelijk hij is. Glorie voor zijn grote naam. Maranatha. Amen. Ik wens u... Ja, dat was een slotakkoord, maar we gaan nog even twee kloppen. Ik wil u graag bij de deur nog even straks de hand drukken. En daarna ben ik gelijk verdwenen, want ik heb om 1 uur een dienst in Wateringen. En dat ligt zo'n beetje in de buurt van Den Haag. Dus daar heb ik wel de tijd voor. Mijn vrouw blijft wel koffie drinken, dus alle opmerkingen mag u bij mijn vrouw neerleggen. Dan krijg ik dat vanavond zeer beslist te horen.